Hoi iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Viercast. Het is alweer een jaar geleden dat we het over Orange the World hadden, maar dat gaan we dit jaar weer doen. Net zoals we het 2 jaar geleden hebben gedaan, want blijkbaar is het nog steeds nodig. En dit keer heb ik niemand anders bij me dan schrijfster, feminist, activist, kies het zelf, Tessel ten Zwege. Tessel, zou je jezelf even kunnen voorstellen?
Hallo iedereen die luistert, ik ben Tessel. Ik ben inderdaad schrijver, activist en kunstenaar. Van alles rondom de thema's feminisme, seksualiteit, emancipatie en geweld tegen vrouwen.
Dat is nogal een mond vol. En volgens mij ben je ook, hoe oud ben je ook weer? 25 ongeveer?
25, klopt.
Dat is niet zo heel oud voor iemand die zich zo actief al bezighoudt met dit soort onderwerpen, zou ik zeggen. Ik denk, als je kijkt naar frontrunners in Nederland en de wereld, die zijn toch gemiddeld al wat ouder en hebben wat meer ervaring. Maar jij hebt inmiddels ook, in ieder geval al 2 boeken geschreven hierover. Dus het zal je heel erg aan het hart gaan dan, deze onderwerpen.
Zeker. Ja, ik moet zeggen dat ik ook wel vrij jong ben begonnen met schrijven. Dus vandaar denk ik dat ik zo'n vaart maak qua boeken. Maar het is zeker ook een onderwerp wat ik heel belangrijk vind. En waar eigenlijk eindeloos over te zeggen blijkt. Er kan altijd nog wel iets nieuws waar mensen aan moeten denken. Waarvan ik denk, dit moet ik in woorden op papier zetten. Dus vandaar.
Ja, want waar komt die inspiratie dan vandaan? Je zegt van ja, ik kom weer op nieuwe dingen uit. Nieuwe dingen die mij inspireren. Maar waar komt dat vandaan, ja?
Nou, voor mijn eerste boek, Dat ze je nooit toelaten, kwam de inspiratie uit mijn eigen leven. Dus ik heb toen ik 19 was een gewelddadige relatie meegemaakt. Gelukkig maar heel kort. Maar dat zette me ertoe om daar dus mijn eerste boek over te schrijven. Eigenlijk om de ervaring beter te begrijpen en ook een beetje in de context te plaatsen van ik ben slachtoffer van partnergeweld. Maar hoe ziet dat er voor andere vrouwen uit? En hoeveel vrouwen in Nederland worden daar eigenlijk slachtoffer van? Dus zodoende ben ik eigenlijk aan de hand van mijn eigen ervaringen gaan onderzoeken hoe dat er in Nederland uitziet. En nu, een aantal jaar later, lees ik veel boeken over feminisme en geweld tegen vrouwen. Volg ik op de voet wat de politiek er zo over zegt. En ja, daar valt nogal veel over te zeggen. Dus eigenlijk gebeurt er altijd wel weer iets nieuws waarvan ik denk van, hier kijken mensen nu in de publieke opinie op deze manier naar, maar kunnen ze er niet ook op deze manier naar kijken? En zo probeer ik eigenlijk het perspectief over geweld tegen vrouwen voor iedereen een beetje te verbreden.
Ja, ik denk dat dat een heel mooi brugje is naar het onderwerp, want het onderwerp is ook geweld tegen vrouwen, of eigenlijk actie tegen geweld tegen vrouwen. En dan altijd een hele mond vol als je iets negatiefs wil opheffen. Maar elk jaar is er Orange the World. Dat is een week waarin aandacht wordt besteed aan geweld tegen vrouwen. En het proberen daarvan, het stoppen daarvan. Geweld tegen vrouwen vindt op allerlei manieren plaats. Niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland. Ook in onze maatschappij. Zoals Tessel net heeft gezegd, ze kwam zelf uit een geweldige en dadige relatie. En dat zijn vele andere vrouwen in Nederland die daar ook last van hebben. En ik vraag me ook wel eens af, dat activisme en dat Orange the World, helpt dat eigenlijk?
Nou, dat is een goede vraag. Want ik word als schrijver soms ook wel heel erg pessimistisch van de onveranderlijkheid van de stukken die ik erover schrijf. Weet je, de statistieken blijven jaar in jaar uit eigenlijk hetzelfde. 35% van alle vrouwen wereldwijd krijgt te maken met geweld. In Nederland wordt elke 8 dagen een vrouw vermoord door haar partner of ex-partner. En dat zijn hele schokkende statistieken die eigenlijk niet veranderen. Dus ik vraag me ook wel eens af van, doen we iets verkeerd? Of waar schort het aan? En wat moeten mensen nou echt weten om dit probleem op te lossen? Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om je te realiseren dat er geen korte termijn oplossingen bestaan voor iets structureels als geweld tegen vrouwen. Het is natuurlijk een probleem wat wereldwijd verspreid is, wat systematisch voorkomt. Dus het is ook logisch dat de oplossing voor dit grote probleem iets langer duurt dan een aantal jaar Orange the World campagne voeren en feministische artikelen schrijven. Dat is ook niet, je kan ook niet verwachten dat het geweld tegen vrouwen dan ineens uitgeroeid is.
Nou ja, ik moet zeggen, daar weten we als 4 jaar alles van, want wij zijn al een jaartje of 20 bezig met geweld tegen vrouwen, maar ook tegen kinderen, tegen mannen, proberen te stoppen. En dat is niet zo makkelijk, wat je waarschijnlijk ook wel zou denken, want geweld is een best wel integraal deel van de samenleving, helaas. En Heb je, ja, je zegt, ik word soms ook wel een beetje neerslachtig van, zeg maar, of hopeloos. Maar wat zorgt er dan voor jou voor dat je wel door blijft gaan?
Ja, ik vind het gewoon te belangrijk eigenlijk. En ik ben heel veel bezig met de persoonlijke verhalen van mensen die ja, geweldige vrouwen meemaken. Maar ook nabestaanden van vrouwen die door hun partner zijn vermoord. Ik krijg op Instagram, sinds ik mijn eerste boek heb uitgebracht, heel veel berichtjes van jonge meisjes die me vertellen van wauw, ik herken me zo in je boek en ik heb dit soort dingen ook meegemaakt. Of door jouw boek heb ik het uitgemaakt met mijn gewelddadige vriendje. Nou, dat soort opmerkingen, dat maakt het voor mij absoluut waard om door te gaan. Omdat ik denk, ja, dat je merkt wel direct dat je individuele mensen er wel mee helpt. Ook al is het systematische probleem niet verholpen gelijk. Dus daar put ik wel heel veel doorzettingsvermogen uit.
Ja, eigenlijk begrijp ik dat heel goed, want dat hebben we vier ook. Want iedereen die we kunnen helpen, halen we uit een hele nare situatie. Dus het voelt gewoon goed om nou ja, die mensen te kunnen helpen. Ook al kan je niet iedereen helpen en is dat niet realistisch. Maar uiteindelijk doe je gewoon je best en iedereen die je daarbij helpt is fijn.
Precies.
Vandaag ja, hebben we het over een specifiek onderwerp. Orange the World is natuurlijk best wel algemeen geweld tegen vrouwen. Maar jij hebt nu een boek geschreven en dat gaat over femicide. En dat is misschien een term die niet iedereen kent. We gaan het ook nog hebben over wat het dan precies inhoudt. Maar in het kort komt het op neer dat er, nou, je dropte de statistiek net al, elke 8 dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord. Dat is belachelijk veel. Moet je bedenken hè, dat in Nederland elke week bijna een vrouw wordt vermoord. Nou, dat is heel raar. En daar is veel te weinig aandacht voor. Tessel, jij hebt er nu een boek over geschreven. Kan je daar eens wat over vertellen? Waarom ben je begonnen met dit boek schrijven?
Ja, eigenlijk in 2020 zag ik de term femicide vaker voorbij komen in Nederlandse media. Het was One World die voor het eerst bracht dat elke 10 dagen destijds een vrouw werd vermoord in Nederland door haar partner of ex-partner. En ja, daar schrok ik heel erg van. Ik had er wel eerder van de term gehoord, ook bij het onderzoek doen voor mijn boek. Maar dat zo vaak gebeurt in een land als Nederland, wat we toch heel vaak zien als een vrij progressief en veilig land, daar schrok ik ontzettend van. En waar ik daarna nog eens van schrok, is hoe weinig er eigenlijk mee gebeurde. Nieuws dat sloeg in de media in als een bom. Er werd veel over gepost, er werden veel nabestaanden gesproken. Maar in de politiek bleef actie eigenlijk heel lang uit. Pas dit jaar, 2023, zijn er in september commissiedebatten gehouden in de Tweede Kamer over dit onderwerp. Terwijl we dus eigenlijk al 3 jaar lang weten dat het in Nederland bijna elke week voorkomt. Nou, dat vond ik heel erg chockerend. En ik wilde in mijn boek eigenlijk onderzoeken van hoe kan het dat we deze informatie hebben. Dus femicide gebeurt zo vaak. Femicide is ook een van de meest voorspelbare moorden. Dus als een moord voorspelbaar is en je hebt er eigenlijk heel veel informatie over, kun je het ook goed voorkomen. Die informatie hebben we allemaal uit Amerikaanse literatuur en onderzoeken. Dus hoe kan het dat we al deze data en gegevens en info hebben, maar daar eigenlijk niks mee wordt gedaan? Daar wilde ik onderzoek naar gaan doen en zodoende heb ik mijn boek geschreven.
Ja, ik heb je boek dus grotendeels gelezen. En het zette me wel echt aan denken. Ik denk ook wel dat dat het doel is van je boek. Dus dat is in ieder geval gelukt. En een van de eerste hoofdstukken gaat over de definitie van femicide. Dus ik had eigenlijk twee dingen die ik me afvroeg. Het ene is, waarom is het überhaupt belangrijk om die definitie helder te hebben? En het tweede is, wat is volgens jou dan de definitie die we aan moeten houden?
Nou, een definitie is allereerst belangrijk, omdat als je iets niet benoemt of er geen naam voor hebt, dan kun je het ook niet echt bestrijden. Weet je, dat is een beetje vergelijkbaar met hoe je allerlei labels hebt om je seksualiteit bijvoorbeeld te benoemen. Want als je die labels niet hebt, dan kun je ook niet het hebben over de ervaring van de mensen die die labels dragen. Nou, femicide werd heel lang eigenlijk niet opgemerkt. Het was gewoon moord. En ja, moord komt af en toe in het nieuws voor en staat af en toe in een headline, maar wordt niet gezien als een systematisch probleem. Femicide is dus eigenlijk een heel voorspelbare moord die altijd, of nou ja, heel vaak langs dezelfde fases heen loopt. Maar ja, als je ze niet zodoende gaat benoemen als femicide die dus door die fases heen loopt, ja, dan kun je ook niet beginnen daaraan te werken om die moorden te voorkomen. Je moet dingen eerst een naam geven. De definities die nu worden gebruikt voor femicide lopen nogal uiteen. Er zijn mensen, dat is denk ik de meest gangbare definitie, die vinden dat femicide slaat op moord op vrouwen door hun partner of ex-partner. Nou, dat is ook een heel groot onderdeel van femicide, maar ik vind dat dat niet helemaal de lading dekt. Omdat bijvoorbeeld als een sekswerker wordt vermoord omdat ze weigert een dienst te verlenen aan een klant, vind ik dat ook femicide. Terwijl er geen sprake is van een romantische relatie tussen het slachtoffer en de dader. Of bijvoorbeeld als een transvrouw wordt vermoord door een sekspartner omdat hij haar transidentiteit niet kan verdragen. Dan hoeft er ook helemaal geen sprake te zijn van een langdurige romantische relatie, maar het is net zo goed femicide. Nou, en waarom vind ik dat femicide? Ik vind het femicide wanneer een vrouw wordt vermoord vanuit vrouwenhaat of vanwege het gevoel van een man dat een vrouw eigendom van hem is. Dat zie je in de casus van de sekswerker terug, omdat hij haar nee niet accepteert. Dus zo zou ik femicide het liefst willen definiëren. Maar binnen experts en politici zijn daar nog verschillende meningen over.
Ja, want ook haal je in je boek het hele recente voorbeeld aan van de verschrikkelijke gebeurtenis in Rotterdam, waarbij een man de twee vrouwen doodschoot en daarna ook nog een docent. En je gaf aan, ja, dat is eigenlijk ook femicide. Als ik het me goed herinner, verbeter me als ik het fout heb. Maar ja, daarbij gaat het niet over een romantische relatie of zo, of over een sekswerker.
Precies, ja. Ja, ik vind hem belangrijk te noemen in de context van femicide, omdat hij op teksten die online zijn gevonden woorden gebruikte die we kennen uit de retoriek van incels. Incels zijn groepen mannen die zichzelf online verzamelen. Het is een online subcultuur van mannen die het daar hebben over hun eigen grief. Dus vaak zijn ze heel eenzaam, zijn ze een beetje buitenbeentjes in de maatschappij, kunnen ze niet goed meekomen met sociale levens. Ja, ze posten daar ook veel dingen die heel erg vrouwenhatend zijn eigenlijk. En er zijn zelfs een aantal mensen die ja, oproepen tot geweld eigenlijk. Of die ja, plannen maken of aankondigen aanslagen te gaan plegen. Nou, de man in Rotterdam heeft natuurlijk een aanslag gepleegd. En op teksten die hij online postte was te zien dus dat hij woorden gebruikte die incels ook gebruikten. En dingen zei als vrouwen die willen mij niet want ze zijn te oppervlakkig en ik ben een genie. Dat soort dingen. Dus ik weet niet of ik per definitie zou zeggen dat de moorden die hij pleegde femicide waren. Omdat ja, ik te weinig weet eigenlijk over de relatie tussen hem en de twee vrouwelijke slachtoffers. Maar het is duidelijk dat hij zeker seksistische idealen had. En dat hij in ieder geval is beïnvloed door de incelcultuur. Dus ik vind moord op vrouwen vanwege vrouwenhaat. Ja, dat hoeft niet altijd in een relatie voor te komen. Er zijn mannen die online in enorme getalen met elkaar bonden over ja, hoe erg ze vrouwen geweld toewensen. Dus ik vind dat we dat absoluut moeten meenemen in het gesprek over femicide.
Ja, ik denk ook dat dit is wat het zo moeilijk maakt eigenlijk om een goede definitie te hebben. Want het is zo, nou ja, het is niet per se een nieuw verschijnsel, maar wel dat we er naar gaan kijken van wat houdt het nou eigenlijk in en hoe gaan we ermee om. Dat is wel een nieuw verschijnsel. En dan heb je dus ook randgevallen, zoals nou, dit misschien. En dan moet je ook gaan kijken van hoe past dat in het plaatje. En over het plaatje gesproken, jij zegt ook in je boek van ja, femicide is vaak geen opwelling, er zit een plan achter. Je hebt het ook al nu een paar keer eerder genoemd van ja, meestal denken mensen echt wel over na voordat ze zoiets doen. Waar blijkt dat uit?
Je kunt bij veel ja, moorden op vrouwen die in de relationele sfeer waren, eigenlijk teruglopen naar ja, het start van een relatie. Er zijn een aantal fases die eigenlijk bijna altijd aan femicide vooraf gaan. Een relatie begint vaak heel intens met een heel snel ontwikkelende intimiteit. Een man die overlaat zijn vriendin met bijvoorbeeld cadeautjes en complimentjes. En ja, dus het is gelijk een hele, hele intieme en hele intense relatie. En als die relatie eenmaal zo close en intens is, dan gaat een mannelijke partner daar rechten aan ontlenen. Dus die zegt bijvoorbeeld, ik heb het recht om te weten waar jij bent op elk moment van de dag, want ik hou zoveel van je en we zijn zo close met elkaar. En vanaf dat moment is er sprake van dwingende controle. Ja, dat is een beetje een breed begrip eigenlijk. Daar kan onder vallen bijvoorbeeld dwingende controle vanwege dreiging van geweld. Dus als je met je vriendinnen uit bent en je partner zegt, je moet nu naar huis komen of anders krijg je klappen. Maar dat kan er ook minder agressief uitzien. Bijvoorbeeld als je een keer op een feestje even met een man hebt staan praten en je partner je daarna urenlang negeert. Dat is ook al dwingende controle. Het gaat er eigenlijk om dat je merkt door het gedrag van je partner dat je iets wel of niet mag doen. En iemand, je partner, probeert controle over je te hebben. Dat is een groot stadium wat een grote rode vlag is. Je ziet dus ook in relaties waar die femicide tot als einde hebben, dat er vaak fysiek geweld aan te pas komt, maar niet altijd. Het kan dus ook dwingende controle zijn zonder geweld. Dingen die nog extra rode vlaggen zijn, is als een partner bijvoorbeeld eerder geweld heeft gebruikt tegen een huisdier. Of als een partner niet-fatale wurging heeft toegepast. Dan zie je dat mensen in staat zijn om femicide te plegen. En politie heeft ook vaak bij plegers van femicide, bijvoorbeeld in de telefoongeschiedenis, dingen gevonden die erop wezen dat er sprake was van een vooropgezet plan.
Ja, dat is inderdaad wel duidelijk en ook wel pijnlijk om natuurlijk te horen dat het eigenlijk al lang fout is gegaan in zo'n relatie. Dat dat niet is gestopt en dat dan een soort gevolg is wat vast niet in elke gewelddadige relatie plaats zal vinden. Maar het risico stijgt natuurlijk enorm dat als je in een gewelddadige relatie zit, dat het ook gewoon je einde kan betekenen. Je hebt het ook in je boek als een soort rode draad. Heb je een gesprek met een andere meid op een feestje, geloof ik. En uit de signalen die zij dan afgeeft, blijkt ook wel dat haar relatie ook niet helemaal in orde is. Ik vond het zelf een heel goede manier om het verhaal een beetje te volgen en context te geven achter de informatie die je vertelt. Maar ja, het zijn gewoon mensen die je kent waarschijnlijk in je persoonlijke sfeer. En zonder dat je deze kennis hebt, en dat komt ook weer terug op dat stukje definitie van femicide, kan het je ook niet opvallen dat die rode vlag aanwezig is, zoals jij het noemt. Zou ik zeggen in ieder geval.
Ja, precies. Het is vaak ook heel moeilijk voor partners zelf of voor mensen die in een gewelddadige relatie zitten om door te hebben wanneer iets echt serieus of iets echt gevaarlijk wordt. Je hoort ook veel nabestaanden zeggen dat ze bijvoorbeeld het slachtoffer al eerder hebben gewaarschuwd of hebben gevraagd van hey, ik maak me soms zorgen om jou en ik ben bang dat hij iets aandoet. En dat zij dan reageerde met dingen als oh, maar dat zou hij nooit doen want hij houdt zoveel van me. Slachtoffers onderschatten vaak ook zelf ook heel vaak het gevaar waarin ze verkeren.
Ja, dat kan ik me zeker voorstellen, want zoals je ook zei, hij kan ook heel lief zijn, toch? Dat is het stereotype beeld van een gewelddadige relatie. Ja, maar hij is ook heel lief en hij kan ook doet leuke dingen samen en zo. Dus dan, ja, is het gewoon heel moeilijk om over die drempel te stappen, om het uit te maken bijvoorbeeld. En het is natuurlijk ook een heel groot stuk angst wat er dan bij komt kijken. Van ja, maar wat als ik het uitmaak? Wat doet hij dan?
Ja, precies. Ja, je ziet ook dat heel erg terecht is. Dus dat ja, eigenlijk de scheidingsfase, dus het moment wanneer een vrouw zegt van nee, nu ga ik echt bij je weg. Dat het moment is waarin daders echt pislink worden. En dat het moment is waarop het risico op femicide het grootst is.
Ja, en ook al is er dus zoveel bekend over dit onderwerp, toch zeg jij, dus amper onderzoek gedaan in Nederland. Politici spreken zich er niet over uit, journalisten bagatelliseren het. Hoe komt dat? Wat is er in Nederland dat we dat zo klein willen houden?
Ik denk dat er in de afgelopen jaren gewoon veel te makkelijk is gedacht over femicide en huiselijk geweld als zich. Ik denk dat Nederland heel erg een beeld heeft van zichzelf van oh, we zijn een heel gendergelijk en heel neoliberaal land eigenlijk. Dus Nederland is best wel een individualistische samenleving en we denken vaak van nou ja, als mensen problemen hebben achter de voordeur, dan is dat hun privéprobleem. En dan zal het wel liggen aan dat gezin of aan die mensen in kwestie. En ik wil niet zeggen dat daders van gendergerelateerd geweld helemaal geen verantwoordelijkheid dragen of zo. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat de staat ook realiseert dat dit gewoon een systematisch probleem is. En niet een probleem van een paar gekken achter de voordeur. He, het zegt, als het op zo'n grote schaal voorkomt, dan zegt het wel degelijk iets over de gendergelijkheid in Nederland. En dat het dus helemaal niet zo'n gendergelijk land is als we denken. Kunnen we niet zeggen het is een privéprobleem? Nee, dan is het gewoon een landelijk probleem, waar we dus ook landelijk iets aan moeten doen.
Ja, en dat zeg je ook, benoem je eigenlijk heel pijnlijk in je boek, dat de dus ja, de journalisten in Nederland hebben het over de definitie van femicide, terwijl bijvoorbeeld in Spanje er al een heel aanvalsplan is eigenlijk om het aan te pakken. Kan je daar iets over toelichten? Van hoe zie je in verschillende landen hoe dat wordt opgepakt?
Ja, in Turkije bijvoorbeeld is femicide een enorm groot topic. Het gebeurt in Turkije ook wel veel vaker. Femicide komt er veel vaker voor, maar het is ook echt een heel groot issue waar mensen massaal voor de straat op gaan. Dat is in Nederland nog niet gebeurd. Er zijn 2 demonstraties geweest over femicide, waarvan 1 ging over femicide in Turkije. En de andere eigenlijk amper werd bezocht. En bijvoorbeeld in Spanje, een Europees land waarin femicide minder voorkomt dan in Nederland, is er al een crisiscomité opgezet, wordt het grootschalig opgepakt door de politie en door de regering en gaan mensen, mannen en vrouwen, massaal de straat op. Dus dat laat heel erg zien dat de cultuur van een land veel invloed heeft op hoe zo'n probleem wordt ontvangen. Ik denk toch dat misschien Spanje wat een collectivistischer land is dan Nederland. En dat er dus ook veel sneller wordt begrepen van oké, dit is een collectieve verantwoordelijkheid. Dit is een probleem van ons land en wij moeten dit samen gaan aanpakken.
Ja, en Nederland als individualistisch land is dus veel meer, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Waarom maak je het niet uit? Dan zit je al bijna op victim blaming te kijken.
Absoluut, dat zou ik zeker zeggen. Ik denk dat heel veel mensen dus niet alleen denken van dat schort dan bij dit gezin. Of dit gezin is dan een probleemgezin nou eenmaal, daar kunnen wij niks aan doen. Maar ook heel erg de schuld leggen bij vrouwen. Van waarom heb je dan zo'n man uitgekozen? En waarom ga je niet gewoon bij hem weg? Dat zijn vragen die je nog steeds gewoon hoort. Dus ik denk dat dat heel erg meespeelt.
Ja, dat is ook wel een van de grote vragen die ik had na dus het lezen van je boek. Is wat is de rol van mannen hierin? Want geweld tegen vrouwen is niet alleen een probleem van vrouwen of wat alleen vrouwen zouden moeten oplossen. Het is zoals je zegt een maatschappelijk probleem. En ik denk dat mannen als naar mijn mening toch wel mensen met meer macht in Nederland daar veel meer in kunnen bijdragen dan ze doen. Hoe zie jij dat?
Ja, ik zou het ontzettend toejuichen als meer mannen zich hierover zouden uitspreken. Ook in de ronde tafelgesprekken en de commissiedebatten die er tot dusver in de Tweede Kamer zijn geweest, waren bijna alleen maar vrouwen aanwezig. Dus zelfs binnen de politiek, die gewoon een vertegenwoordiging zou zijn van alle mensen en voor al onze rechten en veiligheden, wordt er eigenlijk alleen door vrouwelijke politici omgekeken naar dit probleem, wat eigenlijk alleen wordt veroorzaakt door mannen. Dus ik zou het heel erg toejuichen dat mannen zich hier meer over zouden uitspreken. Er zijn gelukkig al wel hele goede initiatieven. Ik ben zelf ontzettend fan van Emancipator, een organisatie die zich inzet voor mannenemancipatie. Dus die mannen uitlegt van hoe je bijvoorbeeld op een geweldloze manier conflicten aangaat. Hoe je op een meer emotioneel volwassen manier met je partner omgaat. Dat soort dingen. En ik denk dat dat een heel grote rol gaat spelen in de strijd tegen femicide.
Ja, want dat is ook een kopje wat ik nog had staan in mijn voorbereiding. Ja, moeten vrouwen nu gewoon alleen maar heel bang zijn de hele tijd? Want de overheid houdt zich er niet mee bezig. De maatschappij legt het bij hen neer als verantwoordelijkheid. Maar de macht ligt niet bij hen in zo'n relatie. Dus wat kan je dan nog?
Ja, de politiek is wel langzaam maar zeker wakker aan het worden. Er was dus in september een eerste commissiedebat over dit thema. En er is inmiddels in oktober is er besloten dat Nederland vanaf nu femicide gaat registreren. Ik vind dat zelf tamelijk laat en ook een hele banale maatregel eigenlijk. Echt de bare minimum. Maar goed, het duurt even, denk ik. En er zijn bijvoorbeeld in Rotterdam wel al pilots met bijvoorbeeld het gebruik van enkelbanden. Dus als er sprake is van een gesignaleerd risico op femicide, dat een partner dan een enkelband draagt, zodat hij niet helemaal vastgezeten hoeft te zitten, zeg maar. Want daar heb je natuurlijk ook heel veel bewijs voor nodig. Maar dat het er wel voor zorgt dat het slachtoffer veilig blijft. Dat soort dingen en dat soort oplossingen, daar komen steeds meer mensen mee. Er zijn ook heel veel nabestaanden die zich organiseren in nabestaande groepen en collectieven. Bijvoorbeeld Barbara Godswald heeft een aanpakplan femicide geschreven, wat zij heeft aangeboden aan de overheid. Dus langzaam maar zeker gebeurt er wel wat, maar het laat even op zich wachten.
Ja, zoals je zegt, de bare minimum. Het is iets. We zien andere landen gaan toch een stukje voortvarender te werk. Maar het zou Nederland niet zijn als we alles gelijk zouden oplossen, toch?
Ja, precies. Goed gezegd.
Ik denk dat we op zich de belangrijkste onderwerpen hierin wel besproken hebben. Ik zou ook zeker zeggen tegen de luisteraars van als je boek uitkomt, wanneer komt je boek precies uit?
21 november bij uitgeverij De Geus en is te koop bij de meeste boekhandels.
Koop gelijk het boek als je hier geïnteresseerd in bent. Het is super informatief en het is ook nog eens redelijk makkelijk te lezen. Ik zou wel zeggen, probeer het niet in één avond te lezen. Dat probeerde ik en dat is misschien wat te veel van het goede.
Dat kan ik me goed voorstellen, ja.
Ja, maar dat is het. Maar wel dus heel erg informatief en alles is onderbouwd. Dus het is niet gewoon een mening. Tessel, je hebt echt wel je best gedaan om een goed onderbouwd verhaal neer te zetten. Wat ook nog eens fijn wegleest. Dus wat kan je nog meer vragen over dit soort onderwerpen? Dus mijn complimenten in ieder geval. En Tessel, is nog iets wat jij zou willen vertellen aan de luisteraars? Wat je mee zou willen geven aan hen? Aan mensen die ons hele relaas over femicide hebben aangehoord en nog steeds geïnteresseerd zijn?
Nou, ik denk in ieder geval dat ik iedereen heel erg zou aanraden om een beetje zelfstudie toe te passen. Nou, dat kan natuurlijk door mijn boek te lezen, maar ook door even te googlen naar bijvoorbeeld een aantal waarschuwingssignalen of rode vlaggen voor femicide. Gewoon omdat ik denk dat het echt een maatschappelijke verantwoordelijkheid is om uit te kijken naar onze familieleden, naar onze vriendinnen, naar onze kennissen, om ze veilig te houden. En vooral het gesprek aan te gaan met elkaar van hoe kan het dat dit zo vaak gebeurt in Nederland en wat kunnen wij als maatschappij doen om het tegen te gaan. Dus ik zou iedereen willen aansporen om daar zijn eigen rol in te spelen.
Ja, en als je nou in zo'n gevaarlijke situatie zit, dat je denkt, joh, ik weet het niet meer of ik heb hulp nodig. Er is iets, en dat heet Chat met Vier, dat is van ons bij Vier, waarbij je anoniem gewoon via je mobiel hulp kan zoeken. En dan kom je met een echte hulpverlener in gesprek die jou dan verder kan helpen. Of als je gewoon je verhaal kwijt wil, dat is ook helemaal goed. Maar weet dat er altijd iemand voor je is om naar je te luisteren. Dus dat wilde ik ook nog even meegeven. Nou, Tessel, super bedankt dat je hier aan wilde schuiven en dat je met mij wilde praten over femicide. Niet zo'n leuk onderwerp, maar wel super belangrijk en echt wel iets wat meer op de radar moet komen. Dus ik hoop dat zouden we volgend jaar weer spreken, dat het dan iets meer dan het bare minimum is.
Dat hoop ik ook inderdaad. En dankjewel dat ik langs mocht komen.
En dan bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende Vierkast. Doei doei.